Ik neem meestal mijn telefoon niet mee naar naar voren toe, maar ik heb er vandaag een nieuw plaatje op staan. En die wilde ik jullie even laten zien. Dit is Jeremy Joshua. Jeremia Joshua. Vanmorgen om 7:30 geboren. Dus ik werd al heel snel gevraagd om toch even mijn reis naar Lelystad te onderbreken en naar het ziekenhuis te komen. Mocht ik even kijken. En dat is natuurlijk de mooiste baby die vandaag geboren is. Dat is logisch. Ja, het is ons 5e kleinkind. Vind ik een enorme zegen. Onze oudste dochter heeft er 2. Onze tweede dochter heeft nu 3 kinderen. We voelen ons heel rijk en blij. Het is allemaal goed gegaan. Het aantal vingertjes is 10 en het klopt allemaal. Het is goed. Vanmorgen hoorden we al zeggen, laten we luisteren en doen. Het laatste is natuurlijk een stukje moeilijker. Maar als je zegt, ik ben toch niet van plan om te doen, dan zit je hier ook niet om te luisteren. Dus ik ga ervan uit dat we in ieder geval het verlangen hebben om dat te gaan doen wat de Heer tot ons spreekt. Ik ga zo een stukje voorlezen over een hele lange preek. Maar ik hoop dat mijn preek gewoon ongeveer 1/2 uur is. Dat ga ik in ieder geval proberen. Laten we opslaan, Handelingen hoofdstuk 20. En terwijl u dat opzoekt, kijk ik even naar Jeremy. In Handelingen rond die tijd, hoofdstuk 20, was Paulus op reis door Klein-Azië op weg naar Jeruzalem. Hij had een collecte bij zich, want er zou een hongersnood komen. En overal waar hij het evangelie bracht, was vervolging. En soms moest hij zijn plannen wijzigen, want dan staat er, ze wilden hem vermoorden of ze probeerden hem te pakken te krijgen. En dan moest hij weer op een andere manier gaan reizen. En op deze manier, met dit in zijn, achter hem aan als het ware, komt hij in Troas. En hij is van plan daar een hele week te blijven. En aan het einde van die week, dan is het zondag, dat is waar wij gaan beginnen met lezen. Dus we zijn in Troas, na een roerige aantal maanden van zendingsreis van Paulus, op de 7e dag van zijn bezoek daar. En toen wij op de, dat is vers 7, Handelingen 20 vers 7. En toen wij op de eerste dag der week, zondag, samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen. En omdat hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn reden voort tot middernacht. En er waren verschillende lampen in de bovenzaal waar we vergaderd waren. En een zekere jongeman, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank. En door een diepe slaap bevangen viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaapovermand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Maar Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem en sloeg de armen om hem heen en zei, maak geen misbaar, want er is leven in hem. En boven gekomen brak hij brood en at en hij sprak nog lang met hen, tot de morgen stond. En zo vertrok hij. En ze brachten de jongen levend weg en werden buitengewoon bemoedigd. Tot zover. Er staat niet waar Paulus over gepreekt heeft, maar het zal wel een bijzonder onderwerp geweest zijn. Hij wilde doen tot middernacht en toen gebeurde er wat. En toen ging hij maar door tot de morgen stond. En dat vond iedereen goed. Maar ja, wat gebeurde er? Dat gaat over Eutychus. Misschien zeg je wel eens, het is wel bijzonder als je in de Bijbel staat. Ik sta niet in de Bijbel, je zou in de Bijbel staan, zeg. Maar zoals Eutychus in de Bijbel staat, zo wil ik niet in de Bijbel staan. Eutychus viel in slaap tijdens de preek. En niet zomaar een preek van Paulus. En hij viel niet zomaar in slaap dat niemand het door had. Nee, hij viel uit het raam. Nou, moet je meemaken, zeg.
Het staat niet bij hoe oud hij
is. Nee, het staat er niet bij, maar het is een jonge man. Nee, niet zo klein. Ja, nee, niet zo klein. Dat klopt, dat staat er niet bij. Een zekere jongeman, dus dat is geen jongetje. Het is niet een Jeremy. Nee, zo jong was hij niet. Nee. Een jonge man. 15, tussen de 15 en 20 misschien. En hij valt dan dood neer. En iedereen schrikt natuurlijk. Ik kan me voorstellen, in ieder geval evangelische mensen, die denken dan, ben je aan het luisteren naar een preek van Paulus? Dan is de Heer in ons midden en dan gebeurt er dit. Wat doen wij verkeerd? Of waarom zegent de Heer ons niet? Ja, dat zou je kunnen denken. Paulus gaat naar beneden en die krijgt op zijn hart om te zeggen, er is leven in hem. En de jongen wordt levend weggevoerd. Nou, weggevoerd staat. Ze brachten hem levend weg en werden buitengewoon bemoedigd. Eutychus had wel pech dat dit allemaal gebeurde en Lucas er ook nog bij was, die het allemaal opschreef. Daarom weten wij dit vandaag. De titel van de preek van vanmorgen is Slapen in de kerk. Ja, dat spreekt wel aan, hè? En de drie punten zijn 1. Waarom is het gevaarlijk om te slapen in de kerk? 2. Hoe val je in slaap in de kerk? En 3. Hoe blijf je wakker in de kerk? Dat gaan we bespreken met elkaar. Eerst is ja, luisteren en doen, hè? Straks niet hoe val je in slaap in de kerk? Ah, dat moeten we doen. Nee, even door blijven luisteren. Want het slot is dan, hoe blijf je wakker in de kerk? Eerst is, waarom is het gevaarlijk om te slapen in de kerk? Ik kom op verschillende plekken in Nederland waar ik mag spreken. En daar zie ik wel eens mensen tijdens de preek een beetje inzakken, indutten. Misschien zegt u dan van, ja, dan moet je maar beter preken. Ja, dat zou kunnen. Maar er zijn gewoon mensen die zijn moe op zondagochtend. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld net uit de nachtdienst komen. Die hebben net hard gewerkt in een ziekenhuis, babytje geboren laten worden of zo. En komen dan nog even naar de kerk. Dat is heel, heel mooi. Ik mag wel eens zijn in Houten. En daar is degene die piano speelt, die komt dan om 10 uur binnenrennen. En dat is een mevrouw, die komt dan uit het ziekenhuis, want dan heeft ze nachtdienst gehad. En dan komt ze ook nog eens een keertje piano spelen. Dat vind ik heel bijzonder. En daar maak ik me geen zorgen over als zo iemand een beetje moe is. Onze maatschappij vraagt heel veel van ons tegenwoordig. Dus als je hard moet werken en je bent moe op zondagmorgen, kan dat begrijpen. Dat is niet mijn zorg. Dat is niet het probleem. Dat is ook niet het thema van de preek van vanmorgen, slapen in de kerk. Er zijn mensen die zitten klaar wakker in de kerk. Die kijken mij met wakkere ogen aan, maar hun ziel of hun geest, die slaapt. Die is er niet bij. Die is niet zo wakker dat als de Heer Jezus zou spreken, dat ze het zomaar horen. Want ze slapen. Daar gaat het over vanmorgen. En dan, als je daar bent, ben je op een gevaarlijke plek. Dat was punt 1 van de preek. Waarom is het gevaarlijk om te slapen in de kerk? Het is gevaarlijk als je op een punt bent dat je geestelijk niet meer hoort of ziet wat God in zijn gemeente doet. Omdat je slaapt. Of thuis, in je gezin. Of op je werk. Dat je niet meer ziet dat God aan het werk is. Dat je dat niet meer doorhebt. Want je slaapt. Gaan we naar de volgende. Hoe val je dan in slaap in de kerk? Hoe komt het dat mensen slapen in de kerk? Er zijn eigenlijk 3 hoofdcategorieën van mensen die slapen in de kerk. De eerste, dat zijn mensen die zijn hun hele leven gaan naar de kerk. Wie van jullie gaat al zijn hele leven naar de kerk? Ja, bijna. Ja, precies. Ja. Jeremy is 7:30 geboren, maar was hij 6:30 geboren, dan was hij vanmorgen al hup naar de kerk gesleept. Nou ja, denk bijna. Ja. Maar er zijn mensen die het hele leven in de kerk. Die horen hun hele leven mooie liedjes en het evangelie, maar het heeft hun nog nooit veranderd. Het heeft hun nog nooit geraakt en ze hebben nog nooit geantwoord. Ze hebben hun hart niet geopend. En ze hebben hun leven nog nooit aan Jezus Christus gegeven. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Dat heb je overal in alle kerken. En dan is het dus mogelijk om je hele leven in de kerk te zitten en verloren te gaan in de kerk. Eigenlijk wil ik dat niet noemen slapen in de kerk, maar eigenlijk ben je dan geestelijk dood in de kerk. Dat snap u wel, hè, wat ik daarmee bedoel. Ik heb misschien een voorbeeld wel eens een keer genoemd van Nietzsche. Dat was een meneer, dat was een filosoof geloof ik, die heel veel wist, hele boeken geschreven heeft. En die heeft op een gegeven moment geschreven, God is dood. Dat was zijn term, zijn uitspraak. Ja, daar bedoelde hij mee, de God van de christendom, dat is verouderd, dat bestaat niet meer, daar hebben wij niets meer aan, we gaan een nieuw tijdperk in. En dat heeft heel veel invloed gehad, zijn schrijven daarover. En hij gaf een keer les aan een collegezaal vol met jonge studenten, en hij schreef, was toen nog met een krijtje, op het bord, God is dood, Nietzsche. Dat was zijn stelling. Hij legde het krijtje neer. Hij zei tegen de groep, reageer maar. En het was doodstil. En op een gegeven moment kwam er een jonge man naar voren. Misschien heette die wel Uitigus. En die pakte het krijtje. En die pakte de bordenwisser. En die wiste uit wat er stond. En die schreef iets nieuws op. Hij schreef op, Nietzsche is dood. God. In de ogen van God was Nietzsche hartstikke dood. Geestelijk dood. Geen leven in te bespeuren. Want een mens moet eerst, zegt de Heer Jezus in Johannes 3 tegen Nicodemus, opnieuw geboren worden. Dan leef je. Met een hoofdletter. Het leven wat Jezus Christus geeft is eeuwig leven. Maar dat krijg je alleen als je opnieuw geboren wordt. Als je je leven aan hem geeft, als je hart opent, als je luistert naar zijn woord. En dat mag wat in jou doen, dat mag jou veranderen. Dat mag jou aanspreken, dat mag jou vermanen. Daar kniel je voor, daar buig je voor. En dan zeg je, ja, u heeft gelijk, ik heb ongelijk. Ik ging die kant op, maar nu bekeer ik mij en dan ga ik die kant op. Dan komen we tot leven. Dat is het evangelie. Dus mensen die nog niet eens wakker geworden zijn, die nog niet eens leven. Dat is de eerste groep van mensen die slapen in de kerk. Er is een tweede groep. Dat zijn mensen die zijn al wel tot geloof gekomen. Die hebben hun hart aan de Heer Jezus gegeven. En die weten, wij zijn verlost. Dat is mooi, hè? Maar in de loop der jaren zijn er een aantal dingen in hun leven die keer op keer hen te neerdrukken. Dat kan, eigenlijk heb je daar twee, dat kan zijn zorgen en problemen en dat kan zijn zonden die je nog steeds toelaat in je leven en waar je niet mee hebt afgerekend. Ja, dat is te moeilijk of ik ben nou eenmaal zo, ik ben nou eenmaal driftig of ik ben nou eenmaal snel boos of ik ben nou eenmaal, dus dat doe ik nou eenmaal. En dan geloof je eigenlijk niet dat God je kan veranderen. Dat is, dan geef je jezelf eigenlijk niet helemaal aan hem. En dat is gevaarlijk. Want dan, die kleine dingetjes worden groot in je hart. En die overschaduwen het geloof en het licht in je leven. En dan sukkel je in slaap. Ik heb daar een voorbeeld van. En dat wil ik lezen uit het Oude Testament, uit Richteren. Misschien wilt u dat opzoeken. Dat is een duidelijk voorbeeld van hoe je als man van God in slaap kunt sukkelen. En ook vrouwen van God kunnen in slaap sukkelen. En opeens heb je dat door. Richteren, hoofdstuk 16. Dat gaat over Simson. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. Als God hem gebruikte, want dat was een man van God, dan werd hij vol van de geest van God. En dan kon hij wonderen verrichten voor God. Dat was Simson. Zo willen wij ook zijn, hè? Vol zijn van de geest van God en dan dingen doen voor God. Waarvan iedereen kan zien, vooral jijzelf, van dat kan ik niet zelf, dat is niet uit eigen kracht. Nee, dat doet God door mij heen. Dat heeft Simson meegemaakt. Maar Simson liet bepaalde zonden toe in zijn leven. Hij was bijvoorbeeld heel erg trots op wat hij kon. Een andere zonde was, is dat hij allemaal vriendinnetjes had, ook onder de Filistijnen, de vijanden van God. En hier waar we gaan beginnen te lezen, is hij toevallig weer eens op bezoek bij zo'n vriendinnetje van de Filistijnen, Delila. En dan gaan we lezen vanaf vers 18. Dus dat is Richteren 16, vanaf vers 18. Toen Delila zag dat Simson zijn hele hart voor haar blootgelegd had, liet ze de stadsvorsten van de Filistijnen roepen en zei: "Nou moet je komen, want hij heeft mij zijn hele hart blootgelegd." En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en brachten geld mee. En wat er niet staat, maar dat is wel waar, is ze verstopte zich in een hoekje of in een kast, zodat niemand ze kon zien. Maar ze waren in het huis, maar ze zaten verstopt. Vers 19. Toen liet zij hem op haar knieën in slaap vallen. En ze riep iemand en liet de 7 vlechten van zijn hoofd afscheren. En zo begon zij Simson in bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem. En ze riep: "De Filistijnen over u, Simson!" Toen ontwaakte hij uit zijn slaap en hij dacht: "Net als de vorige keer zal ik vrijkomen en mij losrukken. Maar..." En nou komt het. Hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Tot zover. Simson is in slaap gevallen op de schoot van zijn vriendinnetje. Zijn vriendinnetje heeft hem erin geluisterd. Die laat zijn haren afscheren. Hij had opgeschept dat dat het geheim was, waardoor hij zo sterk was. Dan komen de Filistijnen, want die willen hem gevangen nemen. En Delila roept: "Simson, de Filistijnen zijn er." Zij wil ook wel zien wat er gaat gebeuren. Dat is wel vaker gebeurd. En dan rukte Simson zich los en dan kon hij de Filistijnen verslaan. Maar deze keer was het anders. Er staat dan, en dat is heel erg hoogmoedig: "Evenals de vorige keren zal ik vrijkomen en me losrukken." Hij dacht dat hij al mijn eigen kracht had, hè? Maar, staat er, hij wist niet dat de Heere hem verlaten had. Dat is erg. Ja, er staat niet verlaten. Er staat dat de Heere van hem geweken was. Die had als het ware een stapje terug gedaan. Of een stap opzij. De Heer is er altijd. Maar die was er even niet voor Simson. Wat een vreselijke ontdekking. En dat was zomaar. Nee, dat was niet zomaar. Dat was langzaam ontstaan. Er is dat bekende verhaal dat je een pan met water op het vuur zet. Het water is koud en je doet er een kikker in. De kikker zit daar prima in dat koude water, is die gewend. Het water wordt langzaam aan warmer. Elke minuut 1 graden. Nou, daar merkt die kikker helemaal niks van. Tot een moment, na 100 minuten, nee, of na 80 minuten, van 20 naar 100, dat water staat te koken. En die kikker heeft nog steeds niks door en die zal het ook nooit meer doorhebben. Nee, want dat gaat zo langzaam dat hij het niet doorheeft, dat hij opeens is het klaar, is het afgelopen. Zo gemeen is zonde in het leven van een gelovige. Dat komt beetje bij beetje en voor je het weet, kom je opeens op een punt zoals Simson, die zegt: "Maar hij wist niet dat de Heere van hem geweken was." Zo, die was in slaap gesukkeld. De man Gods, met zijn sterke, krachtige daden die hij voor de Heer mocht doen. Gevaarlijk, hè? Nou zeg ik niet dat hij hier daardoor dus verloren gaat. Want dan kom je op de vraag: ja, maar als je nou het kind van God bent, kun je dan verloren gaan? Daar wil ik best een keer over preken, maar dat is een heel ander onderwerp. Ik weet wel dat aan het eind de Heilige Geest opnieuw bezit nam van Simson en dat hij nog 1 keer de kracht kreeg. En er staat zelfs in zijn dood, doodde hij meer Filistijnen dan tijdens zijn leven. Dus God gebruikte hem nog een keer. Met zijn Heilige Geest. Maar hier ging het helemaal fout. Hij was in slaap gesukkeld en eigenlijk zou ik het erger, sterker willen zeggen, hij was zo'n beetje in coma geraakt. Dus de eerste groep mensen, dat zijn mensen die zijn nog niet eens tot leven gekomen. Die zijn dood, net als Nietzsche. Geestelijk dood. Ja, dan lig je wel heel erg passief in de kerk te zitten. De tweede groep, die is door het toelaten van problemen, van zonden, het niet afrekenen met dingen, het niet kiezen, niet radicaal zijn, daar is op een gegeven moment het risico dat je in coma bent geraakt. Dat is de tweede groep. En dan is er nog een derde groep. En de derde groep, dat zijn mensen Die hebben geen last van hun problemen en zorgen. Die weten dat allemaal. En hun zonden, dat beleiden ze. En dat hebben ze allemaal geleerd. Dat zijn van die gelovigen die alles onder controle hebben. Kent u die? Nee, hè, ik ook niet. Maar er zijn mensen die toch wel... Dat gaat wel makkelijk. Die zijn sterk geestelijk. Maar dan is er nog een ander gevaar wat loert om de hoek. Zij zingen liederen, hele mooie liederen, André. En dan denken ze, ja, die heb ik al zo vaak gezongen, hè. Ik ken die liedjes inmiddels wel. Dan komt er weer een nieuw opwekkingslied uit. Ja, het is allemaal hetzelfde eigenlijk. En gaan we alweer avondmaal vieren, dat heb ik al zo vaak gedaan. Het is niet meer bijzonder. Dat is ook een risico. En daar kun je ook van in slaap sukkelen. Het is niet meer bijzonder. Het raakt ons niet meer zo diep. De eerste liefde is verzaakt, zou je kunnen zeggen. Vroeger was ik zo enthousiast over de Heer, maar nu, ja, ik ben gewoon wat bezadigder. Ik ben een bezadigde christen. Een mooi woord, ja. Ik ben gewoon niet meer enthousiast, moet je dan zeggen. Moet je me gewoon even een klap geven en zeggen, joh, word zwakker. Als ik zeg, ik ben een bezadigde christen, dan moet je niet zeggen, zo, geweldig zeg. Nee, dan moet je me een klap in gezicht geven en zeggen, wakker worden. Ik wil dat je weer enthousiast bent. Ik wil dat je weer in vuur en vlam staat. Want daar heb je niks aan. Christenen die zeggen, ik weet alles al en ik leer niet veel meer. Tijdens de preek ook niet. Ja, is leuk hoor, maar zo'n verhaal heb ik al vaker gehoord. Er zit niks nieuws in. Oh, er was wel iets grappigs, ja. Iets nieuws, maar dat wist ik nog niet. Maar het was wel leuk. Maar niet enthousiast. Waar is het gebleven? Het enthousiasme. Zo kun je ook in slaap vallen in de kerk. Dat is alle drie niet goed, hè? Dus, laatste punt. Dit was punt 2 van de preek. Hoe val je in slaap in de kerk? Derde punt is, hoe word je wakker? Of hoe blijf je wakker? Gaan we toch eerst weer naar die man of die vrouw die nog nooit tot leven gekomen is. Die nog niet wedergeboren is, opnieuw geboren is. Nog geen volgeling van de Heer Jezus. Ik heb nu 3 antwoorden op die 3 verschillende situaties van slapende mensen. En die beginnen alle 3 met een B, om het makkelijk te onthouden. Wat moet er gebeuren met iemand die nog niet tot geloof gekomen is? Bekeren, ja, de B van bekeren. Ja, bekering. Ik geloof niet dat er hier in deze ruimte mensen zijn die nog niet bekeerd zijn. Maar er zitten hier wel mensen in de ruimte die mensen kennen die nog niet bekeerd zijn. En dan is het goed om voor ze te blijven bidden, ook een B. En om ze aan te spreken, om het voor te leven, om het evangelie te vertellen. Want het geloof, hun geloof ook, is uit het horen. Er staat nergens in de Bijbel, je moet het vooral goed voordoen, want het geloof is uit het zien. Nee, het geloof is uit het horen. Dus wij mogen het evangelie vertellen. Ja, maar dan vinden ze me misschien raar. Nou en? Ja, maar misschien raak ik dan mijn baan kwijt. Je moet natuurlijk verstandig zijn, maar uiteindelijk is het nou en? Wat is belangrijker, dat zij het evangelie horen of dat ik comfortabel ben? Dus bekering. Hart openen voor de Heer Jezus, zodat hij een nieuw leven kan geven en we opnieuw geboren worden. Dat is de eerste. De tweede, dat was die Simpson, hè, die in coma geraakt was. Die moet zijn zonde gaan belijden. De tweede bij, B. De B van belijden. Het is belangrijk dat wij onze zonden aan God belijden. Ja, maar ik kan er niet van afkomen. Nou, maakt niet uit. Ga je dat aan de Heer vragen, dat hij je daarmee gaat helpen. Maar belijd het aan de Vader. Want er staat in 1 Johannes 1, vers 9, als wij gezondigd hebben, staat niet van, we horen niet te zondigen. Christenen zondigen niet. Wie van jullie zondigt er nooit meer? Ja, allemaal. Ja, wie zegt dat die zonder zonde is, is een leugenaar, zegt Johannes. Ik ben dus blij dat hier geen leugenaars zitten. Als wij zondigen, zegt Johannes, dan mogen we onze zonde belijden. En God is getrouw en rechtvaardig en hij zal ons reinigen van alle ongerechtigheid. Is dat niet geweldig? Niet de helft of zo, dat hij zegt van, ik kijk wel even of ik dat vergeef. Dat ene wel hoor, maar die andere, daar moet ik nog eens even flink over nadenken. Nee, dat staat er niet. God is getrouw en rechtvaardig, daarom doet hij het, omdat hij trouw is, omdat hij rechtvaardig is. En hij reinigt ons voortdurend van alle ongerechtigheid. Is dat niet geweldig? Dus belijden is iets fantastisch. Beleid je zonde maar. Soms is het nodig dat we onze zonde belijden naar een broer of een zus. Niet alleen naar God. Dat we naar die broer en die zus toe gaan en zeggen, André, ik heb heel lelijk tegen jou gedaan. Wil je me dat vergeven? Want dat was niet goed. Oh, het is al vergeven. Oh, die heb ik vast binnen dan. Ja, want dan is het weer goed tussen ons. Dat is belangrijk. En dan zijn we wakker. En dan drukt dat niet op ons geestelijk leven. Want dan, ja, dan word je vrij, hè? Als de zonde beleden wordt, dan ben je er vanaf. En dan ben je vrij. Dan weeg je 8000 kilo minder. Ja, zo ja, dat, zo is het wel. Geestelijk gezien, hè? En dan de derde, als je had bekeren, als je nog niet tot leven gekomen was, belijden als zonde je neerdrukt. En de derde, dat was als je lauw geworden was. Daar is het betrokkenheid, de B van betrokken zijn. Ik kan wel zeggen, die liedjes die staan me niet zo aan. Maar als je naar de liedjes kijkt, je zou er zomaar één willekeurige die André net met ons gezongen heeft, kan je op het scherm zetten, moet je naar die tekst kijken. Moet je naar die tekst kijken. En wat dat zegt over God en over mij. Als je daarbij betrokken bent, dat is toch groots en machtig. Dat is toch fantastisch? Ook al heb je het heel vaak gelezen. Ja, iemand die een miljardair is en die kijkt op zijn bankrekening en die zegt, oh, ik heb zoveel. Ja. Maar eigenlijk is dat heel jammer als je daaraan wendt. Want dan wil je nog meer en nog meer. Hij mist een cent dan. Maar bij God de Vader hebben we altijd meer dan we weten. Want we krijgen genade, hè? Weet u hoeveel genade? Veel genade, ja, dat klopt. Nog meer. Zeg maar nog meer. We zouden de rest van de zondag kunnen zeggen nog meer. Nee, het is eigenlijk nog meer. Het is eigenlijk nog meer. En dat kan nooit ophouden, want het is altijd nog meer. Zijn genade is oneindig. En dan is het eigenlijk nog meer. Ja, mooi hè? Want die houdt nooit op. Het is elke dag, het is voor elke zonde, het is voor elke stap van mijn leven, iedere ademhaling. Dat kleine ventje, ik weet niet hoe vaak hij al heeft adem gehaald vandaag. Die is nog maar net begonnen. Maar oh, bij elke ademhaling is genade. En ik haal al langer adem en er is genade. En zijn liefde. En zijn barmhartigheid. En zijn vergeving van zijn zonde. En dat we eeuwig bij hem mogen zijn. En mogen zien wie hij is. Hoe groot is God? Hoe stralend, hoe schitterend, hoe prachtig. Hij is groter dan dat je nu kan bedenken. Paulus die zegt dan, samen met alle heiligen, dus dat zijn deze mensen plus alle andere gelovigen, samen, allemaal met elkaar, zijn we een beetje in staat om te bedenken de lengte, breedte, hoogte en diepte van hoe groot en liefdevol Jezus Christus is. En dan hebben we nog maar een stukje. Hij is nog mooier. Wees betrokken bij de liederen, wees betrokken bij de preek. Luisteren en doen. Wees betrokken bij elkaar. Iedereen die hier zit, die heeft wel eens iets. Iets moeilijks of iets moois. Daar wordt over verteld. Luister, wees betrokken, wees belangstellend naar elkaar. Dat is het medicijn tegen lauwheid. Lauwheid is gevaarlijk. De gemeente in de eindtijd, daar zegt de Heer Jezus, was je maar heet of koud, maar omdat je lauw bent, zal ik je uitspugen. Nou, dat zegt iets over hoe God denkt over lauwheid. Half slapende christenen. Dat wil ik niet zijn. Dat wil ik niet zijn. Daarom zeg ik tegen jullie, en jullie zeggen het hopelijk misschien na de preek tegen elkaar. Als je ziet dat ik lauw ben, doe maar even zo. Maak me maar flink wakker. Want ik wil niet lauw zijn. Ik wil betrokken zijn. Ik wil belijden als het nodig is. Ik wil me bekeren van dingen, van verkeerde wegen. En op die manier mogen wij onszelf onderdompelen in wat God allemaal doet. Nou, Cor die zei, en daar ga ik mee afsluiten. Cor zei, we zijn met elkaar bezig met het thema gemeenteopbouw. Nou, een gemeente kun je niet opbouwen met half slapende mensen. Nee, hè? Dat werkt niet. Het is niet zo dat er, stel je voor, je hebt een gemeente van een bepaald aantal mensen en drie daarvan zijn gemeenteleiding en die zijn wel wakker en die gaan de gemeente opbouwen. Dat kan niet. Gemeenteopbouw kan alleen als de hele gemeente wakker is en zegt, ja, daar ga ik achter staan. Ik wil betrokken zijn. Ik wil meedoen. Deze gemeente, werkt God daar? Zeg u? Ja. Waarom? Gewoon omdat hij dat belooft. Hij zegt, waar twee of drie bijeen zijn in mijn naam, en dat zijn we nu, daar ben ik in je midden. Dat zegt de Heer Jezus. Dus hij is hier, hij is de hoofdpersoon. En waar de Heer Jezus is, daar gebeurt wat. Het gebeurt nooit dat de Heer Jezus ergens is. Ja, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment ergens, hier kon ik helemaal niks doen, want er was zoveel ongeloof. Maar dat is hier niet zo, hè? Wij geloven toch dat de Heer Jezus alles kan. En dat hij het ook wil. Ook hier in onze gemeente in Lelystad. Dus hij is in ons midden en hij wil werken. Nou, dan doet hij dat. En dan is er maar één reden waarom we het niet zouden zien. Als je zegt, ik zie God niet werken in de gemeente, weet je hoe dat komt? Omdat je dan slaapt. Want hij doet het wel. En dat is de basis van gemeentebouw. Dat wij wakker zijn en betrokken zijn en dat we zeggen, wat gaat de Heer doen? En dan ren ik er zo hard mogelijk achteraan om mee te doen. Amen. Amen.